Gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Vanavond hopen we met onze jongeren preekbespreking te houden over de preek die we vanmorgen hopen te houden. En ik zou graag al onze jongeren willen uitnodigen van 16 jaar en ouder om vanavond te komen. Dinsdag om 19:30 hoopt de kerkraad te vergaderen. Woensdagmiddag om 14:30 is er contactmiddag voor ouderen en alleenstaanden. Donderdagavond om 19:45 is er de cursus geestelijke vorming. Dan hoopt daar te spreken dokter P.C. Hoek. Vrijdagavond en zaterdagmorgen hopen we weer onze najaarsverkoping te houden. En ik hoop dat u allemaal, ieder op zijn eigen wijze, daar een steentje aan wil bijdragen. Allen hartelijk welkom. De eerstvolgende Bijbelkring die zal gehouden worden dinsdagavond 8 december... En we mogen ook de eerste huwelijksafkondiging doen van Johannes Jan Meeuwsen en Adriana Willempje Albrechts. Want dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En ook het vierde vers, dat onze kinderen geleerd hebben voor de zondagsschool, de eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Zingen we met elkaar uit Psalm 116, de versen 1 en 4. Gemeente, willen wij ook ons deze morgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen: Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is opnieuw uit het boek Handelingen. En we willen dan verder lezen van het 13e hoofdstuk, te beginnen bij het 49e vers tot het 14e hoofdstuk, het 18e vers. We willen ons dus eerst stellen voor de spiegel van Gods heilige wet. In aansluiting daarop zingen uit Psalm 86 vers 3. En met aandacht en eerbied luisteren naar de schriftlezing die u vindt in Handelingen 13 van het 49e tot Handelingen 14 het 18e vers. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En het woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad en verwekte vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen hen uit hun landspalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfden en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in de synagogen der Joden en alzo spraken dat een grote menigte beide van Joden en Grieken geloofden. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. En zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in de Heere, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. En de menigte der stad werd verdeeld. En sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde beide van heidenen en van Joden met hun overstom hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn zij alles overlegd hebbende gevlucht naar de steden van Laconië, het welk Lystra en Derbe en het omliggende land, en verkondigde aldaar het evangelie. En een zeker man te Lysteren zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem: sta op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. En de scharen ziende hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stemmen en zeiden in het Laconisch: de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. En zij noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus dat horende, scheurden klederen en sprongen onder de scharen, roepende en zeggende: mannen, broeders, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij en verkondigen uw lieden dat u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in hetzelfde is, welk in de verleden tijden al de heiden heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijzen en vrolijkheid. En dit zeggende, weerhielden zij nauwelijks de scharen, dat zij hun niet offerden. Tot zover. Gemeente, we willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij opnieuw gedenken aan Willemijn Filerius. Er zijn nu zorgen rondom het functioneren van haar lever. En daarin merken we toch ook dat ze voortdurend onze voorbeden ook in deze zo nodig heeft. We willen ook gedenken aan onze zuster Kot Vink, die deze week voor een ingreep naar het ziekenhuis moet. We willen in het bijzonder ook stilstaan bij onze oude zuster Filerius Vogelaar van de Koninginnenlaan, die de ingrijpende boodschap heeft gekregen afgelopen vrijdag dat ze ongeneeslijk ziek is en dat er niets aan te doen is behalve een kuur om de ziekte wat te remmen. We willen daar toch ook wel bijzonder bij stilstaan als zo'n ernstige boodschap samen met man en kinderen moet worden verwerkt. We willen ook gedenken aan onze zuster de boer Jordaan, die morgen opgenomen moet worden in het Sint-Franciscus ziekenhuis te Rotterdam voor een knieoperatie. We mogen ook dankzegging doen met Arnold Kadux, dat hij van de week een gunstige uitslag mocht ontvangen van het onderzoek. Zoeken we dan met elkaar het aangezicht van de Heere. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. En laat het mogen zijn zoals het was bij Petrus. Toen u het tegen hem zei, wilt gij ook niet heen gaan. En toen het uit zijn hart kwam: Heere, waar moet ik dan heen gaan? Tot wie zal ik dan heen gaan? Dan alleen tot u. Want gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Bij u is het leven te vinden. Gij zijt de levensbron. En dat we daarom vanmorgen ook met elkaar tot u zouden gaan, om van u het leven te ontvangen. En als gij het leven gewerkt hebt door genade, wil het dan vanmorgen onderhouden door de levende woorden Gods. Daarom bidden wij u, laat de prediking zo mogen zijn, bediening van het woord Gods. De bediening der verzoening die gij aan uw knechten hebt toevertrouwd. Dat zo zondaren vanmorgen nog opgewekt mogen worden uit het zondegraf. Om het leven te vinden in u. En dat uw kinderen hemels manna mogen ontvangen. Om kracht ontvangen. Om voor te gaan door de woestijnreis van dit leven. Door u gesterkt. Door u bemoedigd. Maar ook als het nodig is. Door u vermaand en terecht gewezen. Gij weet wat een ieder van uw kinderen zo nodig heeft. En zo zoeken wij met elkaar uw aangezicht. Bij al de zorgen die er zijn in het midden van de gemeente. Persoonlijke zorgen. En dan denken wij aan Willemijn Filerius. Heer, u hebt daar de achterliggende maanden zo wonderlijk door en uit geholpen. Maar u weet dat de zorgen blijven. Ze is nog zo teer. En het lichaam heeft zoveel geleden. En het is zo verzwakt. En nu zijn er ook weer zorgen over het functioneren van de lever. Vanwege al de medicijnen die ze in al die maanden heeft moeten slikken. Heere, wilt u haar nabij zijn? Wilt u haar sterken? De middelen die gebruikt worden ook zegenen. Dat ze het vol mag houden. Samen met allen die haar lief zijn. Ouders, broer en zussen, vriend, grote koning. Wil bij haar blijven. En geef dat we maar een gedurig gebed voor haar mogen opzenden tot u. Die God van wonderen in het verleden. En ook vandaag nog. Gij zij die God waarvan we hoorden. Ebenezer, steen der hulpen. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Laat dat haar ook moed geven voor de toekomst. Gedenkt u ook aan onze zuster Kot Vink. Die ook deze week voor een ingreep naar het ziekenhuis moet. U weet hoe ze er tegenop ziet. Wilt u bij haar zijn. En geef dat ze het ervaren mag. De Heer ondersteunde mij. Hij was aan mijn zij. Ik wil bij haar blijven, samen met haar man en de kinderen. Zegen zo de ingreep, dat ze weer spoedig huiswaarts mag keren. Heer, en dan weet u ook die aangrijpende tijding die onze zuster Filerius moest ontvangen op haar hoge leeftijd. Heer, wat een boodschap. Als het daar tegen je gezegd wordt, we kunnen die ziekte niet meer genezen. Wij hebben geen middelen. Heren, dan worden we er zo bij bepaald. Bereid uw huis, want gij zult sterven. Heren, dan weten wij niet hoe lang nog. Het kan nog lange tijd duren. Ook als de kuur mag aanslaan en de ziekte gerend mag worden. Maar het is wel die boodschap. Die werkelijkheid, dat we hier geen blijvende stad hebben. En wilt u dan bij haar zijn, ook als ze met ons meeluistert. Gedenk ook haar man, zoveel jaren, meer dan 50 jaar, door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden. En dan deze werkelijkheid. Heere, wilt u hun voor- en achtertocht blijven. Ook de komende weken, als de kuur moet ondergaan worden, wil ze dan sterken samen met hun kinderen. En hef gij het hoofd omhoog. En doe gij ook in deze weg hen uw gunst aanschouwen. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht ook voor onze andere oude zuster. Zuster de Boer Jordaan. Die ook weer voor een hele ingreep staat. Kan best pijnlijk zijn, ook zo'n knieoperatie. Ook de gedurende de weken waarin therapie gevolgd moet worden. Heere, ook zij is alleen. Wilt u bij haar blijven? Denk haar ook met haar kinderen. Laten ze in liefde ook met moeder meeleven. Sterk haar ook. Laat er ook bij ons een meeleven gevonden worden. Wij vragen het ook voor haar. Of u de ingreep wilt zegenen. En wilt bij haar blijven. Dat ze ook in deze weg haar oog mag vestigen op u. Die toch nooit wil begeven en verlaten. Zo zoeken wij voor al de zorgen en de noden uw aangezicht. Persoonlijke noden zijn er in ziekte, lichamelijke, maar ook psychische noden. Wat kunnen we soms neergedrukt worden door depressie, door overwerktheid, door spanningen. Heer, gedenk ook ons als gemeente in al de zorgen die er zijn, ook in het gemeentelijke leven. Dat we dat van u mogen verwachten. Hef gij nog onze ogen op tot u. Heer, u wilt samenbrengen wat toch samen hoort. Hef gij alles op wat zo aan tegenstellingen kan bijdragen. Heer, dat we daarvoor toch het hoofd mogen buigen voor u in schuld, aanbidding voor u de Heer. We mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen. Heer, en dan zijn we grotelijks verblijd ook met Arnold, die na spannende weken, waarin het weefsel op kweek gezet is, de uitslag mocht horen dat het goedaardig was, dat het weggenomen kon worden. Heer, het is een roepstem aan zijn jonge hart. U hebt het daarin toch tot hem gezegd. Zoek mij de Heer en leef. Werkelijk leven is toch alleen bij u te vinden. En zo bidden wij u, laat er ook in zijn jonge hart dankbaarheid zijn, samen met zijn ouders en met Nicole, dat u ze tot hiertoe nog zo wonderlijk hebt willen sparen en dragen. Wil zo verder bij hem blijven. Leid zijn weg en ga met uw heiligt voor. Heere, zo komen wij tot u, om ook vanmorgen het weer van u te verwachten. Gedenk aan hen die alleen zijn. Gedenk aan weduwnaren, weduwen. Zij die een kind verloren hebben, ouders verloren. Wat een verdriet kunnen we ook de kerk meebrengen. Wat een zorgen kunnen er zijn die ons neerdrukken. Heere, maar laat nou het woord zijn kracht mogen doen. Dat het getuigenis mag geven. En dat er zondaren u mogen vinden. En die u gevonden hebben. Weer bij vernieuwing mogen smaken. Hoe goed het is om u de Heere te dienen. Blijf zo bij ons. Zegen de organist, zegen de koster. Wees bij de Broeders Kerkenraad. Wil ook straks zijn bij de zondagsschool. Wees bij hen die op onze kinderen passen, ook thuis. Wees met onze ouderen die met ons meeluisteren. Heren, wij zoeken uw aangezicht om het van u de Heer ook vanmorgen te mogen verwachten. Verzoen toch al onze zonden. Wil deze week weer achter ons liggen. Neem ze weg. Om het bloed van het Lam, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus wil alleen. Amen. We willen de geschiedenis weer vervolgen van de zendingsreis van Paulus en Barnabas. En we willen dan stilstaan bij de geschiedenis die we gelezen hebben. En dan het 50ste vers van hoofdstuk 13 en de versen 9 en 10 van hoofdstuk 14. Waar we in het 50ste vers van Handelingen 13 lezen. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad. En verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen hen uit hun landspalen. En het 9 en het 10e vers van hoofdstuk 14. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. We willen dan stilstaan bij de prediking van het evangelie door de apostel Paulus te Antiochië, Iconium en Lystra. En zij wekt weerstand en zij werkt geloof. De prediking van Paulus op zijn zendingsreis wekt weerstand en werkt geloof. Doch eerst gaan we zingen, en wel uit Psalm 107, en daarvan het 7e en het 8e vers, in het licht ook van het opstaan van die man, die kreupele man. 107, en daarvan het 7e en het 8e vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Vandaag is er 1 collecte voor de diaconie en 1 voor evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En volgende week is er 1 collecte bestemd voor de kerk. Vandaag dus 2 voor de diaconie en voor evangelisatie Oost-Vlaanderen. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Gemeente, zingen we dat na het amen van de preek uit Psalm 146, het derde vers. Opnieuw willen we gaan luisteren naar een gedeelte uit de zendingsreis van de apostel Paulus. We willen dan vandaag stilstaan bij de uitwerking van de prediking die hij houden mag in Antiochië, in Iconium en in Lystra. En dan zien we in de eerste plaats dat die prediking weerstand wekt. Maar in de tweede plaats mag ze ook geloof werken. Gemeente, rijk heeft de Heere willen werken onder de prediking van de apostel Paulus in Antiochieën. Velen werden door de kracht van dat woord tot bekering gebracht. En die bekering werkte in hen heerlijke vruchten uit. Er kwam blijdschap in hun hart toen ze mochten geloven dat ook Christus voor hun zonde gestorven was. En ze kwamen ertoe om de Heere daar alleen de eer en de dank van te geven. Maar er kwam ook een andere vrucht openbaar van dat nieuwe leven. En wat is dat? Wel, dat lezen we aan het begin van ons schriftgedeelte. In dat 49ste vers daar staat: en het woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Wat is daar gebeurd vanuit Antiochië, dat kleine provinciestadje? Wel, degenen die dat woord mochten horen, in wie hart dat woord blijdschap wekte en waardoor de Heeren de eer ontvang, ze konden er niet van zwijgen. En ze zijn de stad uitgegaan. En ze zijn naar de dorpen gegaan in de omliggende streek. En ze hebben daar dat woord doorgegeven. De gemeente, daar heb je nou een kenmerk van het ware leven. Dat ware leven, dat wordt gunnend. En dat kan er niet van zwijgen. En dat verlangt ernaar dat ook anderen mogen delen in die blijdschap. En dat de eer en de heerlijkheid van de Heere mag worden vermenigvuldigd. Want in de veelheid van de onderdanen, daarin ligt toch des konings heerlijkheid. En zo lezen wij dat. Dat het woord verbreid werd. De heel de omliggende streek. Maar als dat gaat gebeuren, en er worden er velen toegebracht tot de gemeente die zalig wordt, dan komt daar ook weerstand tegen dat werk van de Heer. De Satan, hij slaapt en hij sluimert niet. Hij is altijd actief. Daar waar de Heer werkt, daar gaat hij zich tot het uiterste inspannen om dat werk van de Heer tegen te staan. En in de dagen van de apostel Paulus gebruikt hij daar met name de Joden voor. We zien dat ook hier in dat 50ste vers. Wat gaan ze doen? Als hun trots gekrenkt is, dat er nu Godvrezende ook gaan naar die verachte secte van Jezus. En niet meer bij hen in de synagoge komen. Wel, dan gaan ze, zo lezen wij, naar de godsdienstige en eerlijke vrouwen. Omdat vrouwen zich niet hoefden te laten besnijden bij de overgang naar het Jodendom, was het in die dagen niet ongebruikelijk dat er meer vrouwen dan mannen overgingen naar het Jodendom. In die dagen bezaten ook de Romeinse vrouwen vaak een grote zelfstandigheid. Het gaat hier ook vrouwen uit de hogere kringen. Vrouwen vaak met belangrijke posities in het culturele leven. Over die vrouwen schrijft de bekende Joodse schrijver Flavius Josephus het volgende. Er was in Damascus een besluit genomen om al die Joden de stad uit te drijven. Maar uiteindelijk is dat plan niet doorgegaan. En waarom niet? Omdat men vreesde voor de invloedrijke vrouwen die overgegaan waren tot het Jodendom. Wel, hier in Antiochië heb je ook van die belangrijke, invloedrijke vrouwen die overgegaan zijn naar het Jodendom. En de Joden hitsen deze vrouwen op tegen Paulus en Barnabas. Maar niet alleen hen, ze gaan ook naar de stadbestuurders. En ze weten het gedaan te krijgen dat er een vervolging ontstaat tegen de knechten van de Heere. Die er uiteindelijk toe leidt dat, en dan zeg ik het maar heel plastisch, ze allebei in de kraag gegrepen worden, Paulus en Barnabas, en de stad uit worden gesmeten. Als ongewenste vreemdelingen zijn ze niet langer welkom in Antiochië. En zo probeert de vorst der duisternis het evangelie monddood te maken. Daar is hij nou altijd mee bezig. En dat probeert hij ook vanmorgen, gemeente. En daar moeten wij ons goed van bewust zijn. Dat de duivel alles in het werk zal doen om de loop van dat woord in uw hart en in jouw hart, jongens, tegen te staan. En met name doet hij dat, zoals hij dat ook gedaan heeft bij Eva. En hoe doet hij dat? Wel door twijfel te zaaien. Is het ook dat God gezegd heeft? En zo probeert hij ook vanmorgen twijfel te zaaien in uw hart, als het gaat over de verkondiging van het woord. Wees daarom waakzaam. Let op deze list van de vorst der duisternis, die altijd dat woord tegenstaat. Maar als dat gebeurt, dan heeft dat voor hen een verschrikkelijke uitwerking. Want als Paulus en Barnabas de stad uitgeworpen worden, dan lees ik wat, jongens. En wat staat er? Wel, zij schudden het stof van hun voeten tegen hen. En dat is een typisch Joods gebruik. Het was een symbolische daad die aangaf dat je alle contacten verbrak. Een teken dus van een totale breuk met de mensen tegen wie je het stof van je voeten afschudt. En gemeente, dat was niet uit frustratie, omdat ze niet langer welkom waren, maar dat was omdat hun meester dat gezegd had. De Heer Jezus had het tegen hen gezegd: voorwaar zeg ik u, wanneer zij u niet willen ontvangen, schud het stof van uw voeten. Ik zei, dat duidt aan een radicale breuk. Want wat zegt de Heer Jezus dan? Als zijn knechten dat doen en het stof van hun voeten schudden tegen de stad Antiochieën, dan zegt de Heer: en het zal de landen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan diezelfde stad. Dat is wat gemeente. Paulus en Barnabas, ze schudden het stof van hun voeten, omdat ze uitgeworpen zijn, omdat het evangelie niet langer welkom is. En zo'n stad, daar zal het Sodom en Gomorra, de goddeloosste steden uit het Oude Testament, verdraaglijker zijn dan zo'n stad. Gemeente, dat heeft ook ons wat te zeggen. Dat heeft u, dat heeft jou wat te zeggen. Als je weigert het evangelie te geloven, als je je blijft verzetten tegen de nodiging van de Heer om tot hem te komen, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn dienaren: schud het stof van je voeten. Predik niet langer. En ga weg. En dan zal het jou of u erger toegaan dan Sodom en Gomorra. En gemeente, dat betekent dat we nooit vrijblijvend in de kerk zitten. Jongens, je zit hier niet zomaar met de gedachten: nou ja, als ik niet bekeerd word, misschien de volgende keer beter. Nee! Als we onbekeerd de kerk uitgaan, dan hebben we ons verhard tegen het evangelie. En dan kan er een tijd komen dat de Heer het tegen u en jou zegt: ik schud het stof van mijn voeten. Er is een radicale breuk. Ik geef je over aan de goeddunken van je eigen hart. En daarom bid ik u. Daarom vraag ik het jou. Bid toch of de Heer je vanmorgen bekeren wil. En dat je je niet langer verzet tegen de nodiging van het evangelie. Of de Heere van morgen je hart wil breken en je verzet doen opgeven. Hoe gaat het met die gemeente die nou verweest achterblijft? Als daar die apostelen de stad uitgesmeten worden, niet langer welkom. Wel, dan zal die gemeente toch wel in moedeloosheid achterblijven, in radeloosheid. En zeggen, hoe moet het nu met ons, nu onze dienaren weg zijn? Nu wij achter moeten blijven als schapen te midden van de wolven. Zou je denken dat ze bevreesd zijn? Maar wat lezen wij voor een heerlijk getuigenis van die jonge christengemeente daar in Antiochië? Wel, we lezen het in het 52e vers. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Gemeente, we zijn niet afhankelijk van de dienaren, maar van die grote koning van de kerk. Ook al moet Paulus en al moet Barnabas de stad verlaten. God blijft er door zijn Heilige Geest. Hij ontfermt zich over die schaapkens die achtergebleven zijn. En hij vervult ze met zijn Heilige Geest. Hij troost ze met zijn lieflijke nabijheid. En dan kan het zelfs in die moeilijke omstandigheden toch blijdschap geven. Dan kan het ook voor die jonge gemeente waar worden. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. Zo zorgt de Heere voor zijn verweesde kinderen en geeft hen moed en kracht, terwijl hun scheepje dreigt op de rotsen te pletter te slaan vanwege de vervolging, uitgebroken tegen hun leiders en tegen die gemeente. Maar God is bij ze en dan vervult hij hun hart met blijdschap. En zo doet de Heere dat nog steeds. Ook als wij geliefden ons zien ontvallen. We soms de wanhoop nabij zijn als we alleen verder moeten. Maar laat dat vanmorgen u troosten. Dat God zijn geest zenden wil. En blijdschap geeft te midden van verdriet. Omdat hij het gezegd heeft. Vrees niet. Ik ben met u. Tot aan de voleinding der aarde. Paulus en Barnabas, nadat ze het stof van hun voeten hebben geschud, gaan weg uit Antiochië. En ze gaan via de grote Heer weg, die daar loopt dwars door Klein-Azië en die Oost- en de Westkust met elkaar verbindt, gaan ze op weg naar Iconium. 150 kilometer verderop ligt deze stad. En het zal ze waarschijnlijk een kleine week gekost hebben voordat ze deze stad bereikt hebben. Iconium, dat is een belangrijke handelsstad, een knooppunt waar vijf verschillende wegen bij elkaar dragen. Het is een stad die een gemoedelijk karakter draagt. Er is ook geen Romeins legioen gevestigd. Het is een goedlopende handelsstad. En zodra Paulus en Barnabas door de poorten van de stad zijn binnengekomen, gaan ze op weg naar de synagogen. En ze vragen, het is er hier ook een Joodse synagoge? Ja hoor, daar en daar kunt u hem vinden. En als het dan Sabbat is, beginnen zij daar het evangelie te prediken. En dan zien wij hoe heerlijk de Heer zijn raad volvoert. Want moesten zij Antiochieën verlaten? Het was alleen omdat er nog meer toegebracht moesten worden tot die scharen die niemand tellen kan. Want als ze daar het evangelie mogen gaan verkondigen, dan lezen we het. En een grote menigte, beide van Joden en Grieken, geloofden. Ze mogen de vruchten zien van de prediking. Er komen mensen tot geloof. En de Heere gebruikt daar de prediking. En hoe prediken ze? Wel, daar staat een woordje wat even onze aandacht vraagt. In het eerste vers van het 14e hoofdstuk. En alzo spraken zij. Dat wil zeggen, dat woordje alzo, dat heeft iets in zich dat zij het woord indringend en overtuigend hebben gebracht. Ze hebben het gedaan met heel hun hart. Vervuld met de Heilige Geest spraken zij dat woord alzo, dat wil zeggen met kracht, Vanuit een diepste overtuiging. Dit is de waarheid. En de Heilige Geest wil de prediking, die zo gebracht werd, zegenen. En ze hebben daar lange tijd hun werk mogen doen. Maar ook hier, net als in Antiochië, zien we dat het woord wordt bestreden. En het zijn weer de Joden die het maar niet kunnen verdragen. Dat er mensen komen tot het geloof in die gehate Jezus. Die Jezus die heel hun godsdienst omkeert en overhoop gooit. En die leert dat ze nu door genade zalig moeten worden en niet door de werken. En gemeente, wat gebruikt dan de vorst der duisternis opnieuw voor licht? Wel, hij begint de Joden te leren het volk op te stoken. En dat is altijd iets wat de duivel gebruikt. Keer op keer. Dat is laster en roddel. Het zijn de geëikte middelen van de vorst der duisternis die hij gebruikt om de burgers op te hitsen tegen de verkondigers van de waarheid. En je ziet als het ware langzaamaan de stemming omslaan in de stad. De gemoederen beginnen in beweging te komen. En het staat er zo duidelijk van de Joden dat ze verbitteren de zielen der heidenen tegen de broeders. Dat is erg, gemeente. Als je zo bezig bent om de broeders te verbitteren tegen elkaar. En in wezen daarin tegen Christus zelf. Zult u daar nooit aan meedoen, gemeente? Zult u de Heilige Geest niet bedroeven door zijn kinderen aan te raken? Het is wat als je daarmee bezig bent om de broeders te verbitteren. Wat een aangrijpend woord. Maar let wel, God staat voor zijn eigen knechten in. Hij laat zijn woord niet stuiten. Wat er ook tegenin komt. Want we lezen het zo heel opmerkelijk dat er staat. En zij kregen vrijmoedigheid om dat woord te verkondigen. Wat er ook tegenin gebracht werd. En hoewel ze het aanvoelen, Paulus en Barnabas. Er komt bitterheid in de stad tegen ons. En tegen de gemeente van de Heere. Maar de Heere, zo lezen wij, geeft vrijmoedigheid. Zodat hij getuigenis gaf aan het woord zijner genade. De Heere laat het in de harten van de jonge christenen daar merken. Dit woord wat ons verkondigd wordt, wat er ook door de Joden tegenin gebracht wordt. Het is het woord van de Heere. En omdat de vijandschap zo groot wordt, geeft de Heere ze nog een bijzondere gave bij de prediking van het woord. Want we lezen hier voor het eerst van Paulus en Barnabas dat ze wonderen en tekenen mogen doen. En daarin laat de Heere zien hoe bitter ook de vijandschap tegen mijn broeders is. Tegen mijn dienaren en tegen mijn gemeente. Ik zal triomferen. Zie het maar, dat wat Paulus en Barnabas verkondigen, ondanks de laster van de Joden, het is het woord van de waarheid. En ik bevestig dat door ze kracht te geven om zieken te genezen. Ik ben bij ze. En zie nou in de wonderen tekenen, dat ze het woord verkondigen in mijn opdracht, de schepper van hemel en van aarde. Dat woord, waar het ook komt, we zien het telkens weer. En ook heel nadrukkelijk in Iconium, het brengt verdeeldheid. Want zo lezen wij dat, en de menigte der stad werd verdeeld. Er waren er die gingen achter de Joden staan. En een deel was het met de apostelen eens. Er voltrekt zich een scheiding. Dwars door Iconium heen. Door heel de stad heen. En daarin zie je de waarheid van het woord van de Heer Jezus. Wat heeft hij gezegd in Lucas 12? Meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg ik u, maar veel eer verdeeldheid. Een verdeeldheid waarvan de Heer Jezus op allerlei toonaarden aangeeft dat ze dwars door de meest intieme eenheid heen gaat. Namelijk die van het gezin. De dochter zal tegen de moeder opstaan. En zo is het ook in Iconium. Dat evangelie. Het is als een zwaard dat in die stad indringt en scheiding maakt. En gemeente, dat is ook weer opnieuw een vraag die op u en op mij en op jou afkomt. Waar staan wij? Als dat evangelie telkens weer verkondigd wordt in onze midden, staan wij dan nog steeds waar we van nature staan? Aan de zijden van de Joden. Omdat we niet willen buigen voor dat evangelie. En dat we vast willen houden aan onze eigen godsdienst. Weet u hoe dat getypeerd wordt? Dat staan aan de zijden van de Joden. Wel, dat kunt u aan het begin lezen. Ze worden genoemd de Joden die ongehoorzaam waren. En het woord ongehoorzaam dat hier in het Grieks staat, dat is het tegenovergestelde van geloven. Ongehoorzaamheid, dat is precies tegenovergestelde van het heerlijke geloven in Christus. Dat is niet willen luisteren naar hem. Dat is zijn roepstem in de wind slaan. En zo komt dan ook die vraag heel dringend op jou af. Op u af. Ben ik nog steeds ongehoorzaam? Sta ik nog steeds aan de zijde van de vijanden van Christus? Blijf ik nog steeds mijn zonden beminnen, omdat ik ze niet los wil laten? Gaat de liefde tot de zonden boven de liefde tot Koning Jezus? En opnieuw bid ik het u toe, dat uw ogen ervoor open gaan, jouw ogen. Waar sta ik? Heere, wilt u mij bekeren van mijn verzet tegen u en uw woord, omdat ik mag geloven, zoals die kreupele man. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het evangelie gelooft. De weerstand tegen het evangelie in Iconium wordt zo sterk dat apostel Paulus en Barnabas besluiten om te vluchten. En dat doen ze niet uit lafheid, omdat ze bang zijn. Maar dat is ook weer opnieuw naar het woord van de Heer Jezus. Want hij heeft het tegen hen gezegd in Matteüs 10. Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliet in de anderen. Vluchten is hier dus geen teken van lafheid. Want ze hadden toch immers vrijmoedigheid ontvangen. Maar het is omdat het naar de mens gesproken niet meer mogelijk is om in Iconium te werken. Er wordt namelijk een plan beraamd om ze smaadheid aan te doen en ze uiteindelijk te stenigen. En daarom is het niet langer verantwoord om daar te blijven. En ze gaan naar de volgende stad, Lystra, zo'n 35 kilometer van Iconium verwijderd. En als ze daar dan heen gaan en ze komen bij die stad, gemeente, dan dringen ze echt het gebied van de vorst der duisternis in. Het pure heidendom. Want dat zullen we straks wel zien en volgende keer. Daar in Lystra is namelijk geen synagoge. Daar is het woord van de Heere nog niet gekomen. In Lystra, daar zijn alle mensen heidenen. Bij de poort van Lystra, gelegen aan het begin van het Taurusgebergte, een soort vestingstadje dat daar gebouwd was om de barbaren uit de bergen tegen te houden. Daar bij de poort van die stad is al direct een grote tempel gebouwd ter ere van de oppergod Jupiter. En zo als ze dan Lystra binnenkomen, komen ze in het rijk van de vorst der duisternis. Pure heidendom. En dan, oh, het staat er met een enkel woord. Maar het houdt zoveel in. Als ze daar dan binnenkomen en er is geen synagogen, wat doen ze dan? Wel, ze beginnen daar direct al daar het evangelie te verkondigen. Geen moedeloosheid bij Paulus en Barnabas, omdat ze nadat ze Antiochië moesten verlaten, nadat ze ook bij Iconium niet welkom werden en met doodslag bedreigd werden, hebben ze toch de moed en de kracht en de liefde en de bewogenheid om voor te gaan met hun werk. Ze verkondigen daar vrijuit het heerlijke evangelie bij de stadspoort en op het marktplein. Vrijmoedig dat Christus gekomen is om het verlorene te zoeken. En laat dat ons tot troost zijn, ook juist in deze dagen, waar we van de kerk zien zoveel kerkverlating, waar we van de kerk zien zoveel verdeeldheid, dat je moet denken, Heere, wat een tegenstand tegen uw kerk. En wat is uw kerk ingezonken? Wat zien we weinig van de voortgang van het evangelie? De Heere laat vanmorgen zien, ik ga door met mijn werk. En als je dan beseft dat er geen tijd is waarin zoveel Bijbels gedrukt worden als in onze tijd, dan gaat de Heere door met zijn werk. Ook al is het in Korea, ook al is het onder de moslimvervolging, ik sta voor mijn werk in. En laat dat ons moed geven. Bij alle zorgen die er kunnen zijn, binnen en buiten de kerk. Verkondigen het woord met vrijmoedigheid, het evangelie daar in Lystra. Je kunt het zo in je gedachten voor je zien. Ze gaan naar het centrum van de stad, het marktplein, waar de kraampjes staan. En daar begint, maar heel eenvoudig, laat ik het zo zeggen, op een kist te staan, de apostel Paulus. En hij begint daar het woord van het evangelie te verkondigen. Daar tussen al die winkelende en pratende mensen in, begint hij te roepen wat zijn meester geroepen heeft. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Er zijn mensen die beginnen stil te staan. Er worden groepjes gevormd. Mensen gaan luisteren. Het wordt als het ware stil daar op het marktplein. De mensen luisteren met aandacht naar het woord. En Paulus, hij gaat hun Christus voor ogen stellen. Hoe hij gekomen is als de Zoon van God, neergelegd in de stal van Bethlehem. Hoe hij opgegroeid is, het land doorgegaan is, wonderen gedaan heeft. En uiteindelijk zichzelf als het lam heeft laten offeren tot verzoening van de zonden. Hij heeft Christus verkondigd, de gekruisigde. De heiland der wereld. En daar zit ook een man te luisteren. Je kan het aan hem zien. Met open mond luistert hij naar deze verkondiging. Laten we eens een stapje dichterbij komen. En dan zien we hem daar zitten. Kinderen, hij is kreupel. En de evangelist Lucas vertelt ons dat hij dat al is vanaf het uur van zijn geboorte. Hij heeft geen kracht in zijn benen om op te staan. Hij heeft het misschien wel geprobeerd als kind, maar hij is elke keer omgevallen. Hij heeft nooit één stap kunnen doen. Hij heeft geen hoop op genezing. Hij zal nooit beter worden. Kinderen, zijn leven is vol leed en uitzichtloosheid. En wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou als hij daar zit te luisteren naar dat woord dat die prediker, die wonderlijke prediker daar verkondigt? Wat hij hoort van de Zoon van God die gekomen is. Hij hoort van Jezus. Zoals ook eenmaal de bloedvloeiende vrouw hoorde. Van wie de toestand ook geheel hopeloos was. Die zo ziek was dat niemand haar genezen kon. En ze ook geen geld meer had voor doktoren. Met haar hoort ook deze kreupelen van Jezus. En hij raakte diep in zijn hart van overtuigd. Als hij naar Paulus zit te luisteren. Deze man is een boodschapper van God. Hij is van God gezonden en hij gaat geloven wat er tot hem gezegd wordt. Er gebeurt bij hem in het hart wat we later van Lydia lezen. Welke hart de Heere heeft geopend dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. De Heere, kinderen, gaat het hart van die man openen, zodat hij gaat geloven dat er in de Heer Jezus kracht is tot genezing. De Heere drukt de waarheid van het verkondigde af in zijn hart. Het woord ketst niet meer af op ongeloof. Maar het gaat in als een zaad in zijn hart. En dat zaad dat komt op en het wekt geloof in zijn hart. En hij gaat geloven dat Jezus hem genezen kan. Terwijl hij nog nooit een genezing gezien heeft. Gaat hij geloven dat Jezus, de Zoon van God, hem genezen kan. En Paulus, als hij daar vol vuur aan het prediken is, wordt door de Heilige Geest geleid. En onder het preken kijkt hij die man aan. Er komt als het ware een band tussen Paulus en die hoorder. Paulus merkt het, zoals ze dat vroeger wel eens zeiden. Er is afname bij die man. Die man die dringt dat woord in. En hij ziet in zijn ogen als de spiegel van zijn ziel. Deze man gelooft het evangelie. Hij ziet verlicht door de Heilige Geest diep in het hart van deze man. Dat hij hunkert naar de vervulling van het gesproken woord. We lezen het dan ook. Paulus de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden. Paulus ziet in zijn ogen die verwachting. Hij leest er de hoop in van zijn hart. Heer, indien gij wilt, gij kunt mij genezen. En die verwachting, gemeente, die wordt niet beschaamd. Als je zo vanmorgen onder de prediking zit met die man, wordt je hoop niet beschaamd. Want dan gaat God spreken door zijn woord. Als je ziel daaruit gaat naar hem. Wat zegt hij dan? Wel, we hebben het met elkaar gelezen. Sta recht op uw voeten. En er staat zo nadrukkelijk bij. Dat Paulus het zegt. Met grote stem. Tot aan de uiterste van het marktplein moet het gehoord worden. Dit bevel des geloofs. Sta op uw voeten, zodat het voor iedereen duidelijk wordt en alle aandacht gericht is op het werk Gods in deze kreupelen. En Paulus, vervuld met de Heilige Geest, spreekt dat woord met macht en kracht. Want dan lees ik, en hij die kreupelen springt op en wandelt. Was het bij Petrus en Johannes toen zij die kreupele man genazen nog zo dat ze hem de hand nemen en oprichten. Hier is het niet nodig. Deze man springt geheel in eigen kracht op. En hij gaat wandelen als een teken van de volkomen genezing. Hij hoort het woord. Sta op uw voeten. En er is geen twijfel in zijn hart. En hij kijkt niet hulpeloos. Naar Paulus zegt, ja maar man, hoe moet dat nou? Ik zit heel mijn leven, 40, 50 jaar al, aan de grond gekluisterd. Nog nooit is er kracht in mijn spieren geweest om mij op te heffen. Nooit is er kracht geweest in mijn benen dat ze me zouden dragen. Maar nee, hij gelooft het. En dat geloof doet hem opspringen en huppelen van vreugden. Dan gaat in vervulling het woord wat Jesaja zoveel eeuwen geleden gesproken heeft. Als hij spreekt over de komst van de Messias, dan mag hij het al zien. En kreupelen zullen springen als een hert. Hij mag opstaan. En zoals de oude handschriften erbij voegen. Ik zeg u in de naam van Jezus Christus. Sta op uw voeten. Het is in de kracht van Christus. Dat deze man opgewekt wordt. Niet in de kracht van Paulus' woord. Maar in het woord wat hij verkondigen mag. Van de levende God. Geliefde gemeente. Matthew Henry. Die schrijft bij deze geschiedenis. Zo heel treffend. Deze genezing, zegt hij. Heeft het evangelie ingeleid onder de heidenen. En dit wonder. Dat moest geschieden om de ogen van de heidenen te openen voor de onmacht van mensenkinderen ten opzichte van geestelijke zaken. En dan let hij erop dat deze kreupele man van zijn geboorte aan het beeld is van de zondaar die daar krachteloos ligt, totdat Gods genade in hem kracht geeft. En dan wijst hij naar dat woord van de apostel Paulus, want het was toen wij nog krachteloos waren dat Christus voor de goddelozen gestorven is. In deze kreupelen, in deze krachteloze man om te lopen, ziet Matthew Henry, de uitnemende uitlegger van de Heilige Schrift, het toonbeeld van de zondaar. De zondaar die onmachtig is om zichzelf te verlossen. De zondaar die onmachtig is om uit zichzelf tot Gods eer te leven. En dat is de boodschap die ook vanmorgen tot u en tot jullie en tot mij komt, gemeente. Dat is het wat de Heilige Geest ons vanmorgen wil leren. Dat wij in die man die daar zit, die kreupele man, in de eerste plaats bepaald worden. Net als die heidenen hebben wij dat nodig. Dat we geleerd worden dat we kreupel zijn. Dat is de vraag die tot ons komt. Hebben we dat geleerd en gezien? Dat we kreupel zijn. Dat het waar is wat de Heere zegt in zijn woord. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Dat het waar is dat van mij geldt wat daar de landman zegt. Als hij bij die vijgenboom staat. Ik kom nu al 3 jaar en vind geen vrucht in hem. Ervaart u dat ook? Het gaat over mij. Als over die kreupelen gesproken wordt. Als dat waar gaat worden, dat je jezelf ervaart onmachtig te zijn om iets te doen dat God behaagt. Als je voelt dat je door onmacht niet ene vrucht der bekering kan voortbrengen. En dat door eigen schuld. Gemeente, dan worden er in het verborgene tranen geweend voor het aangezicht van de Heer. Want dat brengt een droefheid naar God over de zonden in het hart. Misschien nog wel geprobeerd, net als dat kleine jongetje, om overeind te komen. Om te proberen te lopen zoals al de kinderen lopen. Maar het ging niet. Je kwam erachter. Ik ben in zonden ontvangen en geboren. En ik kan de prijs dat rantsoen voor mijn ziel in tijd nog eeuwigheid voldoen. Gemeente, zalig als je toen neergevallen bent. Je eigen hulpeloosheid en krachteloosheid voor de Heere. Als al je pogingen om op te staan, om iets te doen, om God te behagen, mislukte. En dat je het ging inleven. Dat je tegen al de geboden Gods gezondigd had. En dat de vloek van de wet je treft. En dat het waar werd van binnen. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Zodat mij de dood voor ogen scheen. En alle hoop mij ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Daar heb je nou het beeld van de kruipelen. Krachteloos. Hulpeloos. Machteloos. Verloren. Maar wat is het dan toch een eeuwig wonder van genade. Als je daar zit langs de kant van de weg. In je krachteloosheid en hulpeloosheid. Geen kans op genezing ooit meer. En er komt die boodschapper van die goede tijding. Er is genezing. Daar komt dat woord. Waarvan de apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 1, het 18e vers. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden wordt, is het een kracht Gods. Als daar gesproken wordt van dat woord, dat het kracht heeft om doden op te doen staan. En om kreupelen te doen huppelen. Als dat woord verkondigd mag worden, dat er nu doen aan is voor goddelozen. Of als je dan zo onder de prediking zit. En dat woord is een kracht Gods. Het is een zaad dat invalt in het hart. O, dan komt daar die verwachting. Dat oog dat naar boven gaat. betraande oog. Dat zegt, zou er dan ook voor mij nog behoud zijn. Oh, dan kan er zo'n troost liggen in de prediking van het evangelie. Om nou geen verwachting meer te hebben van je kreupele benen. Maar nou verwachting te krijgen onder de prediking van hem die gezegd heeft, ik ben uw geneesheer. Hoe doet de Heer dat? Wel, daar geeft onze geschiedenis antwoord op. Door het geloof alleen. Want laten wij nog eens even terugkeren naar wat er van deze man staat. Wat Paulus bij hem ziet. Dat hij geloof had om gezond te worden. En het is natuurlijk vertaald met gezond worden, dat woord. Omdat het in de eerste plaats ziet op zijn benen die kreupel zijn. Maar het woord wat Lucas hier gebruikt heeft een diepere betekenis. Daar staat het woord soltenai. En als je een beetje thuis bent in de Griekse taal, dan hoort u daarin het woord soter. Sotenai, soter. Dat weten onze jonge mensen wel. Jezus Christus, soter. Verlosser, behouder, redder. En dan lezen we dat woord nog een keer. Dat hij geloof had om gered te worden. Dan wekt dat woord onder de predikingen, verwachtingen, hopen, uitzien om verlost te worden. Niet alleen van de lichamelijke noden, maar dat heeft dit woord in zich van de geestelijke noden. Het is een woord dat heen wijst naar geestelijk heil dat nu te vinden is. En daar is het de Heilige Geest, die onder de bediening van het woord, in het hart van zo'n kreupele zondaar, die verwachting wekt. Nu kan ik nog behouden worden, omdat er één gekomen is, van wie ik horen mag, dat hij genezen kan, wat niemand genezen kan. En gemeente, als dat woord in je hart indringt, dan kan het niet anders dan dat je van hem het alleen gaat verwachten. En dan denk ik aan die vier vrienden. Toen zij hoorden dat Jezus in de stad was. Toen zeiden ze, dan moeten wij bij hem zijn. Want er is er maar één die ons verlossen kan. Onze vriend bevrijden kan. Van zijn hemelhoge schuld en hem kan doen wandelen. Dat is Jezus. En welke tegenstand er dan ook kan zijn. En wat de moeilijkheden er zich opdoemen. Ze laten zich niet tegenhouden. Desnoods door het dak heen. Maar hij moet daar komen. Aan de voeten van Christus. En dat is het wat de Heere werkt. Onder de bediening. Zoals bij die kreupele man. Dat er geloof komt in het hart. Geloof. Er is er één die mij helpen kan. Zit je zo ook in de kerkgemeente, met dat uitzien als een kreupel, die zichzelf niet kan verlossen, maar onder de prediking van het evangelie hoort, en dat je heen gewezen wordt naar hem, en dat het woord met zo'n kracht in je ziel komt, dat je het gelooft, ja, ja, hij alleen kan mij helpen. Ben je dan gered? Nee, maar het geeft zo'n heerlijk uitzien. Zo'n verwachten, mijn ziel verwacht den Heere. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat zegt dat woord dan? Wel, dat wie het zo van hem verwacht, niet beschaamd zal worden. Want wat gebeurt er? In het leven van die kreupel hebben we gezien, toen hij zo zat te luisteren. We zouden zeggen met gevouwen handen, met een biddend en gelovig en verwachtend hart. Ik kan ook genezen worden. Dan hoort hij daar de stem van het evangelie. En die stem zegt, sta recht op uw voeten. En dat woord komt met zo'n majesteit, met zo'n macht en overmacht in het hart van deze man, dat hij opspringt tegen alle onmogelijkheden in. En zo is het ook met die ziel. Die daar zit te hunkeren, zou hij ook naar mij willen omzien. Want er is er maar één die me redden kan. Als je zo hunkert, dan komt daar de stem van Christus. En die stem is met zoveel kracht, dat het onmogelijk voor jezelf was om te geloven. En nu is het onmogelijk om niet te geloven. O, dan komt daar dat woord van Christus met zo'n kracht in je hart, dat hij je bij de hand grijpt en je optrekt, zodat je opspringt door zijn kracht van vreugde. Dat vermag nu, dat gelovig verwachten van hem, maar dat mag ook dat gelovige gehoor geven aan zijn woord. Sta recht op uw voeten. Dat geloof, gemeente, dat doet de muren van Jericho vallen. Dat geeft Sarah kracht om te baren in haar hoge ouderdom. Dat geeft Abraham het geloof dat God machtig is om Isaac uit de doden op te geven. Dat geloof geeft David moed om Goliath te overwinnen. En dat geloof, gemeente, dat doet geloven. Hij is ook mijn zaligmaker tegen de veroordeling van het geweten in. Tegen de vloek van de wet in. Tegen de hemelhoge schuld in. Mag het geloof als Christus gaat spreken. En het gaat zeggen, ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Daar mag het geloof geloven. Hij is ook mijn zaligmaker. Hij heeft ook mijn zonden weggenomen. O, dan mag je opspringen van vreugde. Omdat hij het gezegd heeft. En hij de bede verhoord heeft van Psalm 5. Maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt, wier hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. Ja, als de Heere zo onder de bediening overkomt en hij spreekt van troost, genade, vrede, verzoening, o, dan mag het geloof amen zeggen op zijn woord. Dan mag het geloof zich geheel aan dat machtswoord van hem toevertrouwen en opspringen van vreugde. Geliefde gemeente, zie toch zondaar kreupelen, dat er in Christus nu voldoende kracht is om een krachteloze te genezen. Zie toch dat hij bereid en gewillig is om u zalig te maken. Ik las het zo treffend bij een overleden predikant die het eerlijk vroeg: wilt u zalig worden? Aan zijn gemeente, toen zei die er zullen er zijn, die zeggen ja, ik wil zalig worden. En toen zei hij zo ontdekkend aan de ene kant: er is niemand die wil zalig worden. Maar er is er één die het wel wil. En dat is Christus. Meent en daarom kunt u nog zalig worden. Niet omdat u dat zo graag wil. Maar omdat Christus het wil. Dat er zondaren zalig wordt. Waarom? Opdat zijn vader de eer en de luister terugkrijgt die hij verloren heeft in het paradijs door onze zonden. Christus, hij wil dat u zalig wordt. En daarom laat hij dat woord prediken. En wat moet u nou doen, gemeente? Mag ik nou eens heel eenvoudig zeggen? Kinderen, wat moet je nou doen om zalig te worden? Wel tegen die Heer Jezus zeggen: Heer, ziet u mijn lamme benen. En dat is mijn eigen schuld. Zeg dat maar tegen de Heer Jezus. Ik kan niet meer bij u komen, Heer Jezus. Want ik heb lamme benen. Ik kan niet leven tot uw eer. Ik heb alleen maar schuld op schuld vermeerderd. Heer Jezus, maar nu hoor ik dat u tot mij komt door het evangelie. Ja, zo komt de Heere tot ons. En hij laat dat woord verkondigen. Dat woord dat hem prijst. Als de weg, de waarheid en het leven. Kom zo dan tot hem. Zie op tot hem. En in zijn woord, gemeent, is vanmorgen zoveel kracht. Als er was toen Christus sprak tot Lazarus. Lazarus, kom uit. Verstand zegt dat kan niet. Martha roept het uit. Hij is al 4 dagen overleden. Hij riekt al. Christus stem, gemeente. heeft zoveel macht dat ze doden opwekt. Daarom zegt ook Paulus het vanmorgen tot ons. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u heersen. Zo komt dat woord tot u. En hij zegt het. Sta op uit de doden. Het is zijn machtswoord tot u gesproken. Dat machtswoord dat u opwekt. Opdat Christus over u zal lichten. Dat wil zeggen dat hij zal gaan schijnen in uw hart. Dat hij zal geven vergeving der zonden. Het eeuwige leven. Dat hij zal geven vreugde en blijdschap. Hoop, liefde en geloof. Daarom, hij zegt het tot u. Zoals hij dat ook gezegd heeft tot het dochtertje van Jairus. Talita kumi, sta op. Zoals hij het gezegd heeft tot de jongeling op de baar te naaien. Jongeling, ik zeg u, sta op. Zo zei Petrus tot de discipelin te Joppen. Tabitha, sta op. Zo klinkt ook vanmorgen dat evangeliewoord tot kreupele zondaren. Sta op en kom tot mij. En zo klinkt ook het woord vanuit het Oude Testament, vanuit Psalm 2. De heerlijke eenheid van de schrift. Want daar zegt het woord, kus de zoon, opdat hij niet toornen en gij op de weg verga. Kom en zie, hij is de zoon des vaders, die gekomen is om zondaren te verlossen. Al zo lief heeft God de Vader de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, gegeven heeft. Opdat een iegelijk in hem gelooft en niet verderven. O, dat je zo vanmorgen, als die kreupele man het mag zien. Ja, Heer Jezus, bij u is behoud. Opdat ik niet verderven, eeuwig omkomen. Kom dan en zie, kus toch de zoon van 's vaders welbehagen. En ge zult zalig worden. Kom dan. Geef u geheel over aan zijn genade. Als een uitgewerkte zondaar. Op dat machtswoord. Kom en zie. Buig u dan. Vanmorgen neer. Voor hem. En erken hem. Als uw koning. Wie zo tot hem komt. Zal geenszins uitgeworpen worden. Amen. En te zoeken samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, mag dat nu de vrucht zijn van de prediking van morgen. Dat we met die man onze kreupelheid inleven, beleven en bewenen als onze schuld. Maar dat gij nou door uw lieve geest onder de prediking dat geloof wekt. Dat er nou doen aan is voor de grootste der zondaren. Dat u nou gekomen bent om dat verlorene, dat kreupele, dat onedele, dat verachte. Om dat nu op te zoeken. Heere, maar dat u ook nog, en dat is zo onbegrijpelijk, geneest wat nou tot u de toevlucht neemt. Hij geneest het hart dat schreiend tot hem komt. Dat die lamme benen aanwijst als de oorzaak. En dat er nou bij u genezing is. Volkomen genezing. Want hij springt op van vreugde. Heere, hebt het laten verkondigen met grote stemmen. Iedereen moest het horen. Tot in het uiterste van de markt. Tot in het uiterste van dit kerkgebouw moest het gehoord worden. Die levendwekkende stem van u. Sta op uw voeten. Heer, en dan moet alles wijken. Het ongeloof, de onmogelijkheid, de schuld, Heer. Dan wijkt alles voor dat woord. Want dan zal Christus over zo een lichten. Als doden opstaan uit dat zondegraf. Heer, laat het dan zo ook zijn. In ons hart. Hij die door de nood gedreven. Zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hartelijk lot. Ja, Heere, daar verkeren wij in. Vestigd op dat woord van de Heere, zijn God. Laat dat de beoefening zijn. Onder de prediking, als we naar huis gaan. En van de week in de overdenking. Hebben we het niet verdiend. Koning van de kerk. Wilt u ons dan ook vanmiddag er in getrouwheid samenbrengen? Want daar horen we bij elkaar, rondom dat woord. Heere, laat het goed mogen zijn, omdat u er bent. En laten wij er dan ook mogen zijn in stille verwondering. Heere, zie zo in gunst op ons neer, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij van dat wonder uit Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harten. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.